Ja, gut hart zu singen, aber können wir warm singen.
Ja. Ja.
Gemeente. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is zuster Jansje Bron. De eerste collecte is vandaag voor de eigen kerk en de tweede collecte is voor de noodhulp voor Israël. De bloemen gaan deze week naar de buurtjes aan de linkerkant als groet van de gemeente. Volgende week zondag is het dienst om 10:00 waarin dominee Hestinga uit Veendam hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtslied is Psalm 118 vers 1, 2 en 3.
Oh.
Goedemorgen, gemeente ook. Ik heet u hartelijk welkom. Ik werd gisteren snip verkouden, dus ik ben blij dat ik hier ben. Maar mijn hoofd is wat suf. Dus als ik me zo nu en dan wat verspreken, dan weet u waar het dan ligt. Maar ik ben er nog net op tijd. We gaan beginnen in stil gebed en na foto mijn groet zingen met Klein Gloria. Laat ons bidden. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand ooit is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen ons verootmoedigen voor de Heere God en we bidden om vergeving van zonde. Vader in de hemel, we komen tot u. Dank u wel, Heer, voor deze nieuwe dag. Iedere dag is van u, Heer, maar in het bijzonder de zondag. Het is uw dag, de dag van uw opstanding. De opstanding uit de doden van uw Zoon, Jezus Christus. Hij leeft en wij mogen met u leven, Heer Jezus. Dank u dat u er bent, overal op de wereld, op dit moment. Waar miljoenen christenen vergaderd zijn rondom u en uw woord. En zo mogen we ook hier in Boelenslaan tot u naderen. Dank u voor dat geweldige voorrecht. En we smeken u, Heer, kom met uw geest, kom met uw kracht in ons midden. Spreek tot ons door uw woord en door uw geest. We bidden ook, Heer, daarom. Vergeef ons het kwade wat altijd weer bij ons aanwezig is. Het zij in woorden, het zij in ons gedrag, in gedachten, hoe dan ook. Vader, reinig ons door het bloed van Jezus, uw Zoon. Vergeef ons onze zonden en neem ons weer mee aan uw hand op de weg van uw Koninkrijk. We bidden in het bijzonder voor de nood van deze wereld, Heer. De wereld staat in brand bijna. Heer, we weten alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Maar wat we zongen in ons intoslied, in de naam des Heren ontbrak ik door de omsingeling van mijn vijanden, Heer. En daar willen we ons naar uitstrekken dat Israël door al zijn vijanden omsingeld wordt en in grote nood is. Maar dat ze opnieuw in uw naam deze omsingeling mogen doorbreken. Ontferm u over Israël, ontferm u ook over de Palestijnse bevolking die zo zwaar zucht onder de terreur van hun eigen leiding Hamas. En zo komen we met deze wereld bij u, Heer. Ontferm u en brengt u deze wereld naar zijn ware ontknoping. Uw komst, Heer Jezus, naar deze stervende wereld. Help ons in ons geloof te groeien, ons geloof te versterken naar u, Heer. En zegen deze dienst. Zegen alle die met ons mee verbonden zijn, dat we samen een geweldige dienst hebben in uw naam, om Jezus wil. Amen. Gaan we nu zingen Psalm 32, 2 en 3.
Yeah.
Gemeente, ik wou u enkele verzen voorlezen uit Micha 7, het slot. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van mijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid. Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vader hebt gezworen. Gemeente, u zult zich ongetwijfeld herinneren dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt wat de hoofdsom van de wet is. Dan zegt hij, gij zult de Heer uw God lief hebben en u naast als uzelf. Want deze wet hangt de ganse wet en de profeten. Dus alles hangt samen met die twee geboden. Heb God lief en daarnaast als jezelf. En dat zegt Micha eigenlijk ook. Dan zegt hij in hoofdstuk 6 het slot. Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? En dan komt het. Hij heeft u bekend gemaakt om mens wat goed is en wat de Heere van u vraagt, niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dus niet anders vraagt God dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Dus in alle nederigheid aan Gods hand lopen elke dag. En als je zo dicht bij God blijft en in alle nederigheid, dan straalt het ook uit naar je naaste. Dat was de hoofdsom van de wet. Dan gaan we nu zingen gezang 7, 1, 3 en 4. Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen. En ik wil even zeggen waar het vanmorgen over gaat. En u snapt het natuurlijk wel. Het gaat over Jeruzalem. De stad waar alles om draait. En dan hoop ik, we gaan lezen uit Zacharia 12, waar staat dat God Jeruzalem maakt tot een schaal van bedwelming, een steen des aanstoots. Waarom? Hè? Waarom is het nou Jeruzalem? Waarom is het nou niet Tel Aviv geworden of Jericho? En wat gaat daar allemaal gebeuren? Nou, het hele gebeuren en waarom Israël en de hele Arabische wereld zo op elkaar knettert, ook dat wil ik vanmorgen vertellen. Zullen we gaan bidden? Vader in de hemel, we komen tot u. Heer, we willen u danken dat we uw woord hebben, de Bijbel, dat geweldige boek, dat eeuwen oud is en toch springlevend. Want uw woord is krachtig en het snijdt door merg en beenderen, overleggingen des harten, alles. Uw woord gaat door alles heen en het legt alles bloot. Heer, dank u voor dat geweldige woord van u. En daarom bidden wij ook, Heer, als we vanmorgen stilstaan bij de stuk uit Zacharia 9, Jeruzalem, dat u gaat maken tot een schaal van bedwelming, wilt u ons een geopend hart geven, Heer, dat we de teksten nog beter zullen begrijpen in het licht van deze tijd, dat ons geloof versterkt mag worden, onze visie op u, wat u in deze wereld aan het doen bent. Heer, geef ons troost, bemoediging en kracht door uw woord en door uw heilige geest. Wees met allen die met ons meeluisteren, zegen ook hen, Heren, om Jezus wil. Amen. Gaan we nu lezen uit Zacharia 12, 1 tot en met 9.
De last, het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan, en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden, en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heere van de legermachten, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen, omdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
Dan gaan we nu, dank u wel zuster, dan gaan we nu zingen uit de Evangelische Bundel 246, 1, 2 en 3.
Yeah.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, na de verkondiging zingen wij de evangelische bundel 390, 1, 2, 3 en 5. De evangelische bundel 390, 1, 2, 3 en 5. Gemeente, we gaan vanmorgen stilstaan bij de betekenis van de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. En we kennen allemaal wel die bekende woorden uit Psalm 137. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Nou, voordat ik mijn rechterhand vergeet, zo zou ik Jeruzalem kunnen vergeten. Ik vergeet dus nooit mijn rechterhand, maar ik vergeet dus ook nooit Jeruzalem. Vele Joden hebben dat diepe gevoel in zich. Jeruzalem en ik, wij horen bij elkaar. De heilige naam voor Jeruzalem is Sion. Nou, Sion, het eeuwige verlangen van elke Jood overal ter wereld. Ik hoor bij Sion, Jeruzalem. Daar ligt mijn anker. Daar horen wij, dat is onze bestemming. Maar dan zou u zeggen, hoe is het nou zo gekomen? Ik zei al, ja, waarom is het niet Jericho geworden? De eerste stad die ze binnenvielen. Of nu later Tel Aviv. Ja, zijn meer steden. Waarom Jeruzalem? Er zijn twee redenen. De eerste reden is het offer van Abraham, van zijn zoon Isaac. En waar vond dat plaats? Op de berg Moria. Dat was een van de hoge heuvels rondom Jeruzalem. En op die plaats heeft God tegen Abraham gezegd, laat het mes maar liggen. Ik zal voor een brandoffer zorgen. En dan zit hij, terwijl zijn zoon Isaac daar vastgebonden op het altaar ligt, hij had hem bijna gedood, een ram vastgebonden in de struiken, en die wordt dan geslacht. En dan staat er ook, de Heer zal voorzien. Dus op die plek is het gekomen. En waar ligt die plek? Ja, dat is het waar Salomo zijn tempel bouwde, op het oude, dat tempelplein van Salomo, dat is die plek waar Abraham zijn zoon Isaac bijna offerde. En er is nog een reden, en dat is de volkstelling van koning David. Koning David heeft een paar verschrikkelijke uitglijders gemaakt. Dat is de moord op zijn buurman met Uria en het overspel met Bathsheba. Maar een tweede, dat is die volkstelling. Zo, ik denk halverwege zijn leven, of misschien wat later nog, had David zin om nou eens te weten, hoeveel onderdanen heb ik? Het is een groot volk en hij wou wel eens weten hoe machtig hij was. En dan zegt hij tegen Joab, zijn legeroverste, ga nou eens het volk tellen. Nou, Joab, die voelt er niks voor. Die zegt, koning, koning, moet dat nou? Doe dat nou niet. Hij voelt er lang aan, dat is verkeerd. Nee, David zegt, je moet gaan. Neem wat officieren mee. Nou, en dan trekken ze 5 maanden door het land Israël en dan tellen ze al die inwoners. Nou, het zijn er ongeveer meer dan 1 miljoen gewapende mannen. Nou, moet je vrouwen en kinderen bijrekenen. Nou, reken maar zo'n tegen de 4 miljoen mensen. En zo komen ze terug. Maar deze zaak is kwaad in de ogen van de Heer. En dan wordt de ziener Gad, G-A-D, naar David gestuurd. En dan zegt deze profeet, David, dit is een slechte zaak in Gods ogen. De toorn van God die is gekomen. En nou mag je kiezen uit 3 rampen. Of 7 jaren van hongersnood, of 3 maanden op de vlucht voor je tegenstanders, of 3 dagen de pest. Nou, David die zingt natuurlijk in elkaar, hè? Dat snap je wel. En dan zegt hij, ach heren, laat mij niet vallen in de ogen, in de handen van mensen. Want dan weet hij, dan is het met me gedaan. Maar hij zegt, nou, en 7 jaar hongersnood is ook verschrikkelijk. Geef maar 3 dagen pest. En dan komt de pest over Israël. 70.000 doden. Hè? Moet je nagaan, door de schuld, de hoogmoed van een koning, vallen er 70.000 in Israël. Nou, David krimpt er natuurlijk ineen als je al die rampen hoort. En dan gaat het verhaal verder. Op een gegeven moment, dan aan het eind van die 3e dag, dan wandelt hij over de muren van Jeruzalem met een aantal oudsten in rouwgewaad en zuchtend. Dan zien ze plotseling tot hun ontzetting een engel in de lucht staan, boven wat dan later, even later ontdekt wordt, de dorsvloer van een zekere Jebusiet, Arauna of Ornan. En die engel heeft een getrokken zwaard in de hand en die staat op het punt om ook Jeruzalem te treffen met de pest. En dan roept God van de hemel tot die engel, laat los, hou op. En nou, de engel houdt dan ook op. De pest gaat tot Jeruzalem en niet verder. En dan valt David op zijn knieën en dan maakt God hem duidelijk, bouw hier op deze plek een altaar voor mij. Nou, en zo gebeurt het. En die dorsvloer was het bezit van een zekere Arauna, een Jebusiet. De Jebusieten waren de vroegste bewoners van Jeruzalem. Jeruzalem heette vroeger ook Jebus. En naar de Jebusieten, en hij dan weet dat de Jebusieten ook op de dodenlijst stonden. He, bij Jozua en Mozes, dan zegt God, die zeven volken die moet je uitroeien. Ja, op de ene plek staat het, drijf ze voor je uit, en de andere plek is roei ze uit. Maar in elk geval, vijf van die zeven volken die op de dodenlijst stonden, die zijn ten tijde van de profeet Hosea, 400-500 jaar later, alweer springlevend. En die hebben Israël ook verleid tot afgoderij. Die Jebusieten hoorden er ook bij en die woonden in Jeruzalem. Die moesten uitgeroeid worden. David heeft ze nooit kunnen verslaan. Dus die zijn tot op de dag van vandaag in Jeruzalem gebleven. Maar wat gebeurt er dan? Dan koopt hij van deze Jebusiet die dorsvloer voor 600 gouden, hoe heet die dingen nou weer? Nou, talenten. Op een andere plek staat er voor 50 zilverlingen. Nou ja, zo zie je dat in die historische boeken, Samuel en Koning Kronieken, daar zitten nog wel eens wat verschillen. Hè? Net als Goliath. Hè? Die wordt aan de ene kant verslagen door David en aan de andere kant door een heel andere persoon. Ja, dat las ik later. Dat moeten jullie eens onthouden. Kijk, wij beschouwen natuurlijk wel de Bijbel als het woord van God. Onfeilbaar, betrouwbaar. En toch maken de oude rabbijnen in Israël een verschil in Bijbelboeken, in autoriteit. Dat ze zeggen, de historische boeken van Samuel en Richteren en Koningen en Kronieken, die hebben minder autoriteit dan de Tora en de profeten. Die zijn letterlijk zo door God geïnspireerd. De anderen zijn natuurlijk ook door mensen geschreven, door leiding van de Heilige Geest, maar hebben toch, zijn meer geschiedkundige boeken. Daar zit nog wel eens een kleine verspreking. En het is heel opmerkelijk dat de Heer Jezus nooit citeert uit die historische boeken. Moet u maar eens opletten. Jezus, als hij het Oude Testament aanhaalt, dan citeert hij altijd de wet en de profeten en de psalmen. He? Dat is heel opmerkelijk. Dus er zit ergens een verschil in gezag van de Bijbel. Nou, vond ik heel mooi om dat nou eens te horen. Maar goed, die Jebusieten die leven dus nog en David die koopt deze dorsvloer van hem. En kijk, en later, wat staat er dan? Dan worden er allemaal offers gebracht, dan laat God zich verzoenen. De zonde wordt vergeven en dan staat er in 1 Kronieken 22. Toen zei David, dit is het huis van de Heere God en dit is het brandofferaltaar voor Israël. Deze plek. In 2 Kronieken 3 vers 1 staat er, toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David verschenen was op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. Dus waar Abraham zijn zoon offerde of dreigde het offeren en later die volkstelling en het hele gebeuren, dat is wel diezelfde plek. En daar heeft koning Salomo toen de tempel gebouwd met het heilige en het heilige der heiligen. Dus die dorsvloer, dat werd de meest heilige plek van Israël. En wat zegt God in Ezechiël 43? Hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. En weet je, Ezechiël, die leefde ongeveer 600 voor Christus. Die was met de balling weggetrokken naar Babel. Dus het is weer 4 eeuwen later. En Ezechiël, die voorspelt al, zoals God zich terugtrok uit de tempel in 70 na Christus. Nee, in 597, toen de Babyloniërs de tempel ook verwoesten. Dan wordt er al zoveel troep uitgehaald in de donkere kamertjes van die tempel. Dat is om te huilen, zo schunnig. Dan zegt God, ik wil niet meer in deze tempel wonen. Dan trekt de geest van God zich terug. Dat kun je allemaal lezen in Ezekiel 40. Maar later, in Ezekiel 43, dan staat er, en de geest van God zal terugkeren in die nieuwe tempel. Die aan het einde der tijden zal komen, met de komst van de Messias. Waar ze nu al alle grondstoffen voor aanwezig hebben. En dan zal Christus ook weer komen. En dan staat er ook, de geest des Heeren zal uit het oosten komen, door de oostelijke poort, en daar ja, zich opnieuw gaan settelen. De geest van God en de Heer Jezus, ja, die zal daar koning zijn in die nieuwe tempel. Dus er zijn geweldige beloftes en dan zegt God ook, ik zal daar wonen. Dus Jeruzalem is echt de uitverkoren plek die God bestemd heeft voor zijn volk. Als Christus komt, zal hij zijn koninklijke troon bestijgen, op de troon van vader David, zo gezegd, zegt Gabriel ook tegen Maria, uw zoon zal Jezus heten en zal zitten op de troon van zijn vader David, hier in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem gaat het koninkrijk van God dan nog eens over de hele wereld, maar dan in alle kracht van de geopenbaarde Christus. Zo zal het dan gaan als Christus weerkomt. Nou, tot zover even het achtergrond, maar nou onze tekst, hè. Jeruzalem, tot een schaal van bedwelming. Waar slaat het woordje bedwelming op weer? In jullie vertaling stond, hè, een schotel van of een beker van bedwelming. Ja, waar slaat die bedwelming op? Nou, dat is bedwelming van haat, van woede. En we weten allemaal wel dat als we dus een slechte ervaring hebben met iemand, die heeft ons bedrogen, nou, dan vinden we die man een vent van niks. En wat er dan ook later nog aan goeds van die man gezegd kan worden of die vrouw, dan zeggen we, nee, het is een waardeloze vent, die heeft me één keer te grazen genomen, waardeloos. Dan blijft zo'n man voor altijd slecht en nog eens slecht. Denk maar aan de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog. Al die Duitsers verscholden ze uit voor moffen. Er is geen goede Duitser. Hè? En we vergaten dat er natuurlijk ook duizenden Duitsers waren die fel anti-Hitler waren, niks van het nazisme moesten hebben. Maar dan, als je één keer een slechte ervaring hebt, dan de ergernis die je dan krijgt, boosheid, soms onverbloemde haat, dan zie je ook alles zwart. En nou zegt God, ik zal Jeruzalem maken tot een schaal van bedwelming. Wat zie je nu bij de strijders van Hamas? Ze zijn zo gegrepen door haat, terreur, het is een terreurorganisatie tot en met hun eigen volk, zucht eronder, al 30, 40 jaar. Israël zucht eronder en ze worden gegrepen door haat. En weet je wat ik nou doen wil, mensen? Ik wil aan het eind van de dienst, want God heeft natuurlijk ook wel tegen ons gezegd, bij monden van de Heer Jezus, heb uw vijanden lief, zegen wie u vervolgen, wil ook bidden voor niet alleen de bevolking van de Gaza strook maar op voor die leiders, hè? Dat God ze gaat vrijmaken uit die blinde haat die ze hebben naar alles wat Joods is. Ja, daar gaan we straks voor bidden. En voor Israël. Hè? Kijk, en dus, ik wou maar zeggen, die haat die maakt of naar een volk of naar een persoon, dan zie je alles verkeerd. En dat gebeurt dan ook met Hamas naar richting Israël. En wat zien we nou? Wat zien we nou in de afgelopen weken overal om ons heen? 14 dagen geleden begon het, hè? Gisteren 14 dagen geleden op die zaterdag. Vreselijke terreuraanslagen, hè? Zo bloedig, nou wil ik me niet langer vertellen. Maar toen had de hele wereld medelijden met Israël. En nou van de week gebeurde een week geleden die bom op dat ziekenhuis en de hele mening slaat ogenblikkelijk om, komt weer uit een andere hoek en de hele wereld kiest weer voor het Palestijnse volk en Hamas en noem maar op. En Israël is de kwaaie pier. Ja, zo kan het gaan. En ja, ik heb later ook wel voor mensen die achter het nieuws spraken bij Family 7 ook wel gehoord. Ja, het Israëlische leger schoot op dat moment helemaal niet. Dus het kwam allemaal uit het westen, die raketten. Maar toen was er ook op de begraafplaats achter het ziekenhuis, waar was ook zo'n jihadistische groep bezig een raket af te schieten. Dat mislukte en die raket belandde op het parkeerterrein voor het ziekenhuis. Ja, maar daar waren ook allemaal vrouwen en kinderen. Hamas hield ook de kinderen en de vrouwen tegen om naar het zuiden te vluchten. Ja, een menselijk schild, hè? Daar verschuilen ze zich achter. Dat is natuurlijk bij de beesten af. Maar goed, zo, maar kijk, hoe je het dan ook weer recht zet, dat wordt niet geloofd. Of nauwelijks. De haat die blijft. Hè? Als je één keer iemand haat of een volk, dan blijft die haat. De leugen die triomfeert zo vaak. En de waarheid komt er dan bijna niet meer doorheen. En dan gaan we naar die volgende tekst. Daar staat er, een schaal van bedwelming, dat snappen jullie dan wel. Dat is die haat die er zit in de Arabische wereld. Hè, de Arabieren, ja, de moslims zijn onderling natuurlijk ook weer hopeloos verdeeld in allerlei groepen. Sjiïten, Soenieten en nog een andere groepen ook. Maar dat zijn wel een paar hoofdgroepen. Maar, en dan kunnen ze elkaar ook wel kopje afsnijden... Iran, Saudi-Arabië, het ene is Sjiïtisch, Saudi-Arabië is Soenitisch. Nou, Iran wil ook wel desnoods Mekka vernietigen met de heilige plek. Maar als het gaat een diepere laag, de haat naar Israël, dan vinden ze elkaar weer als vrienden. Hè? Ja, dat is heel, heel bijzonder. Ja. Ze vliegen elkaar in de haren, maar ook wee als puntje op een paaltje komt, dan vinden ze elkaar weer in de gezamenlijke haat naar Israël. Dan stond er, die volgende tekst, Jeruzalem is een steen die ieder moet tillen. Die ieder moet tillen. Hè? Dus of je nou wil of niet, je zult er niet aan ontkomen om een keuze te maken, ben ik nou voor Jeruzalem, voor Israël of tegen Jeruzalem. Nou, ik stond gisteren even bij Albert Heijn in de winkel en dan heb je daar zo'n krantenrekje. En toen stond er in een van die kranten, ik weet niet meer, Algemeen Dagblad misschien geloof ik. In geen 75 jaar is er zo'n tweespalt in Nederland gekomen als om deze kwestie. Kijk, je hebt natuurlijk altijd weer nieuwe kwesties. Hè? Denk maar aan corona gebeuren, inentingen. Dat was ook zo'n bron van tweespalt. Maar dit is nog erger, dit gaat nog dieper. En in geen 75 jaar is Nederland zo verdeeld als juist op dit punt. Nou, dat vond ik heel opmerkelijk. Na de Tweede Wereldoorlog is er nog nooit zoiets gebeurd als nu. Maar iedereen moet die steen tillen. Overal zie je protesten. In Rotterdam, Den Haag, Londen gisteren met 100.000 mensen pro-Palestijns. Hoe groot het bloedbad ook was in Israël, ze blijven pro-Palestijns en anti-Israël. Nou, en waar ook ter wereld. Maar iedereen moet die steen tillen. Je kunt niet wegkijken. Ik hoorde gisteravond ook op Family 7 dat Joodse kinderen in Amsterdam ook steeds meer gepest worden. Dat er nou alweer eerst 8 en nou al meer dan 10 Joodse kinderen uit een gewone openbare school vluchten naar een Joodse school. Dan zijn ze veilig. Maar dat gebeurt dan in Nederland, waar 75 jaar geleden 100.000 Joodse Nederlanders werden afgevoerd naar de concentratiekampen van Hitler, waar ze verbrand zijn. En Nederland keek toen ook de verkeerde kant op. En de ChristenUnie die bracht ook een motie in Rotterdam, dat Rotterdam, de gemeenteraad, ook achter Israël moest staan. En die bracht een motie in van, ja, waar sta je nou? En toen er gestemd moest worden, trok de helft van de gemeenteraad van Rotterdam, die liep weg om niet te hoeven stemmen. Nou, toen zei die ChristenUnie-man ook, ja, ontzaglijk laf van jullie. Hè? Rotterdam en Amsterdam zijn grote hoofdsteden, links tot en met, en ontzaglijk veel moslims. Maar het gaat naar alle steden, want alle gemeentebesturen moeten kiezen. Hoe gaan we hierop reageren? En dat durven de meesten niet te stemmen en te kijken, ook op scholen. Staan de leraren achter Israël of zijn ze pro-Palestijns? Ik spreek in veel gemeentes, mensen, hier in Noord-Oost-Friesland. Dit is de enige plek waar een Davidster staat. He? Wist je dat? Nou, wees er dankbaar om. He? Wie Israël zegent, wordt gezegend. Ja. Ja. Het is de enige preekstoel met zo'n vlaggetje. Ja, vind ik wel bijzonder. Weet je, het conflict en kerkraden, het komt ook op de borden van kerkraden. Hoe gaan we hierin staan in dit conflict? Want we staan aan de rand van een wereldoorlog. En Hezbollah begint. Die hebben 150.000 raketten, nog beter dan die van Hamas, uit Iran aangeleverd. Dus als het daar begint, ze kunnen elke hoofdstad van Israël bereiken en elk dorp vernietigen. Dus je kunt wel aanvoelen, dit wordt een zeer bloedig conflict van een aantal jaren. En ik denk dat Israël met zware verwondingen eruit tevoorschijn komt, wel als overwinnaar. Israël zal bloeden, maar de omliggende wereld ook. Hè? Daar ben ik diep van overtuigd. Maar nou dit. Het conflict tussen Israël en de Arabische wereld is, voor het oog van wat we op het journaal zien, puur politiek. Nee, het is wel wat politiek aan de buitenkant, maar het is ten diepste religieus. Het gaat om een godsdienstig iets. Want hoe is het anders mogelijk dat wij wonen 4000 kilometer van Israël af. Wat hebben wij met de Gazastrook te maken? He? Niks. Wat heeft Indonesië aan de andere kant van de wereld met de Gazastrook te maken? Dan zou je toch zeggen, niks. He? Indonesië zou het ook kunnen zeggen. Nou, ze bekijken het dan maar in het Midden-Oosten. Ze wonen in de Grote Oceaan, Indonesië. En als jij aan de andere kant van de wereld woont, hoef je toch niet te bemoeien met iets dat ver van jouw bed is. En toch, Indonesië is moslim. Hè? Dus daarom zijn ze anti-Israël. Hoe is het mogelijk? Hè? Hoe is het mogelijk? En Nederland ook. En weet je wat ik dan ook zo bijzonder vind? Dat Indonesië aan de andere kant van de wereld is anti-Israël. Maar Papua-Nieuw-Guinea, die besloot een paar maanden geleden, wij staan achter Israël en onze ambassade moet in Jeruzalem komen. Papua-Nieuw-Guinea, een onbeduidend klein stukje van de aardebodem. Nou, en die staan weer achter Israël. Ja, het is heel bijzonder. Dat laat dus al zien, het is uiteindelijk helemaal niet economisch of politiek. Want wat heeft zo'n land aan de andere kant van de wereld nog te maken met een stukje in het Midden-Oosten? Het is religieus van aard. Het gaat om God. Het gaat om het geloof. Welke God zal in Jeruzalem regeren? De God van de islam, Allah, die een totaal andere God is dan de God van de Bijbel, of de God en Vader van de Heer Jezus Christus? Wie zal het winnen in Jeruzalem? Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Dat maakt de verbetenheid. Het is eigenlijk een enorme geestelijke veldslag van Gods koninkrijk tegen de duisternis van deze wereld. Tegen de demonische krachten die nu in alle hevigheid losbreken. Daar gaat het om. En u weet dat de islam even na 400 na Christus, Mohammed werd geboren, ik meen 360 na Christus. En hij stierf 420 geloof, 430. Een paar jaar na zijn dood, toen hebben de islamitische legers Jeruzalem veroverd. Maar Mohammed was een man, hij hield van oorlog voeren en van vrouwen. En toch wordt hij hoger geacht dan Jezus. Maar het was een man van oorlog en bloed en vrouwen. En heel apart, het is een heel apart boek, de hele Koran. Er staat ook nooit een stukje geschiedenis in. En dat is heel opmerkelijk. Kijk, onze God is een God van geschiedenis. Die daalt neer van boven. En die wordt mens, Jezus, in Bethlehem. En die gaat met Israël mee. Hij gaat met de gemeente mee, met de kerk van alle eeuwen. God gaat mee door de geschiedenis. Allah niet. Allah is een verheven God die ver boven de aarde staat. Die heeft de mens wel gemaakt, maar verder interesseert het Allah niet. Heeft hem alleen de Koran gegeven en daar moeten ze het mee doen. Een totaal andere en een vrede God. Hè? Maar, kijk, toen de islam even na 400 door de islamitische legers veroverd werd, we hebben daar ook de rotskoepel gebouwd. Op die rotskoepel staat, Allah heeft geen zoon, hè? Allah heeft geen zoon. Met andere woorden, ze wisten drommels goed, wij zijn anders dan die God van Joden en Christenen. Die beleid dat God een zoon heeft, nou geloven we niks van, zei de moslim. Dus op de rotskoepel in Jeruzalem, Allah heeft geen zoon. En na 400 is dat gebied dus altijd islamitisch grondgebied geweest. Tot aan de Tweede Wereldoorlog. Turks-Ottomaanse Rijk heeft ook vanaf 1400 tot 1900 Europa in zijn greep gehad, Oost-Europa en een groot deel van Noord-Afrika in het Midden-Oosten. Ja, het was allemaal moslimgebied. En wat gebeurt er? Plotseling, 100 jaar geleden, komen daar Joden wonen in een oude land. En de staat Israël in 1948 werd uitgeroepen, een seculiere staat, een neutrale staat, het was een socialistische staat. Ja, dat was de moslim een doorn in het oog, want dat grondgebied behoorde Allah toe. Kijk, wij hebben een totaal andere visie op het Koninkrijk van God dan moslims. Voor ons is het Koninkrijk van God geestelijk van aard. Het Koninkrijk van God is hier aanwezig, ook in ziekenhuis, ook in een gevangenis. Hoe dan ook, het is geestelijk van aard. Op laatst wordt het natuurlijk ook wel, heeft het met een land te maken, zoals Israël. En als Christus komt, wordt de hele aarde vernieuwd door het Koninkrijk van God. Maar het is in principe geestelijk. De moslim niet, die zegt, deze aarde moet veroverd worden puur op een politieke manier. Door geweld of door geslepenheid, sluwheid, maar door macht, hoe dan ook, militair of psychisch, moeten wij invloed winnen in gemeenteraden, in besturen. En zo moet de islam verbreid worden over de hele wereld voor Allah. Wel nu, als grondgebied uit handen van de islam geslagen is, dan moet kosten wat het kost, dat stuk grondgebied heroverd worden in de naam van Allah. Dat is de diepste reden dat er nu zo fel gevochten wordt om Israël en om Jeruzalem. Jeruzalem moet weer helemaal terug voor Allah. Dat was zijn grondgebied. Dat is de diepste reden, een godsdienstig motief. Daarom, omdat het godsdienstig is, zie je ook dat zelfs Indonesië erbij betrokken wordt. Als het puur politiek, economisch was, dan zou Indonesië ook zeggen, wat hebben wij met de Gazastrook te maken? Snap je? En daarom kun je al afleggen, het is godsdienstig ten diepste. Wat de reden is van dit conflict in het Midden-Oosten. En dat alle volkeren, de hele Arabische wereld, daarbij betrokken wordt. Want toen Israël terug begon te komen, begonnen de oude vijanden van Israël helemaal weer tot leven te komen. Hè? Je weet die oude namen, dat waren de Assyriërs, eerst de Filistijnen, hè? De Gazastrook. Nou, de Filistijnen zijn in 722 voor Christus weggevoerd door de Assyriërs, net als het Tienstammenrijk. En de Palestijnen van nu, die komen uit heel andere streken. Maar kijk, dat waren de oude vijanden. Eerst Egypte met de farao, toen de Filistijnen, toen de Assyriërs, toen de Babyloniërs, Mede en Perzen, Griekenland, Romeinen. Israël heeft wel 10 volkeren, 12 volkeren overleefd. Ze bestaan nog steeds. En al die oude volken zijn verdwenen, maar die komen in nieuwe namen terug. Iran, Irak, Jordanië, noem maar op. Het zijn allemaal weer vijanden van Israël geworden. Dat is heel opmerkelijk. Dus Israël komt tot leven, maar de oude vijanden komen ook. Het is Gods geest die alles stuurt naar het einde van de geschiedenis. En waar moeten we nu op letten, hè? Op het nieuwe werk van de Heilige Geest. Wereldwijd is God bezig om zijn koninkrijk te laten doorbreken op deze aarde. Ik denk bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Daar worden geen Joden nog vervolgd. En toch, er zijn misschien 300.000-400.000 Joden nog in Zuid-Amerika. Weet u hoe ze daar nou terechtkwamen? Toen in West-Europa alle deuren dichtgingen. Portugal, Spanje, Frankrijk, Joden eruit. Hè? En toen kwam daar Columbus, die ontdekte Amerika. En met Columbus' zijn boten gingen de eerste Joden al de oceaan over. En die hebben zich gevestigd in Amerika, ook in Zuid-Amerika. Zo heeft God, waar in Europa een deur in ging, opende God weer via Columbus een poorten in Noord- en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika komen Joden tot een diep besef, wij moeten terug naar Sion. Wonderlijk, in al die 500 jaar geen Jood die er wegging. En nu begint het. Ik denk aan de zijderoute. Er zijn christenen die via de zijderoute van Peking, Azië, naar Jeruzalem lopen. Ondertussen evangeliseren op die wegen, met levensgevaar. Om te zeggen, mensen, de Messias van Israël gaat eraan komen. Ze lopen van Peking naar Jeruzalem. Noord-Afrika lopen ook christenen vanaf Cairo richting Jeruzalem richting Damascus, op de heerbaan. De verlosten des Heren zullen op deze heerbaan lopen, zegt Jesaja. Dat proclameren ook christenen weer, de Messias gaat eraan komen. Dat is nog nooit gebeurd, is toch wonderlijk? En dan heb je ook nog eens bijvoorbeeld Zuid-Italië. Allemaal Joodse mensen die daar gaan beseffen, hé, ik heb Joods bloed, ik heet Salomons van achternaam. Ja, dat is van koning Salomo. En weet u hoe die Joden in Zuid-Italië kwamen? Die werden toen in 70 na Christus, toen Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt werd en een tempel in vlammen opging. Ze hebben toen wel 1 miljoen Joden vermoord binnen de muren. Het was een slagpartij. De soldaten, de Romeinse soldaten stonden tot aan hun enkels in het bloed. Duizenden Joden zijn toen ook gekruisigd in een grote kring rond Jeruzalem. En tienduizenden zijn als slaven weggevoerd naar alle havensteden in de Oriënt. En er waren zoveel slaven op dat moment, ze waren geen kwartje meer waard. Voor een dubbeltje kon je een Joodse slaaf kopen. In Alexandrië, Antiochië, ja, noem maar op. En in Rome. Maar toen zijn er ook een hele hoop van die Joodse slaven terechtgekomen in Zuid-Italië. En die beginnen nu te ontwaken. Ze gaan tot hun beseffen, jongens, ik heb Joods bloed in mijn ader. Hoe komt dat? Er zijn al conferenties geweest, mini-conferenties in de Sinai-woestijn tussen Messiaanse christenen, Joden, Messiaanse Joden in Israël en deze Joden in Italië. Dat ze zeggen, ja, wij moeten naar Sion terug. Nou, er zijn speldenprikken, zoals er ook binnen Israël de laatste jaren groepjes waren van christen-Joden met Palestijnse christen, met christen-Palestijnen. En die beleiden elkaar hun haat, hun zonde naar elkaar. En die verzoenden zich met elkaar. Het zijn de piepkleine dingen in Israël de laatste jaren, maar ze zijn er. En Gods koninkrijk begint altijd piep, piep, klein. Zo werkt God. Maar het breekt op laatst open. En dat staat niet in de krant. En daarom vertel ik het jullie, dat jullie het gaan weten en zeggen, jongens, er gloort licht aan de horizon. De tijd van de verstrooiing, de tijd van de grote diaspora van alle eeuwen, die is alles voorbij gaan. De verstrooide diaspora. De Joden zijn over de hele wereld verstrooid om hun goddeloosheid. Ze keerden God de rug toe, werden heidense volkeren. God heeft zich verstrooid onder de volkeren. En nu, in zijn trouw aan Abraham, brengt God zijn volk weer thuis en brengt ze ook tot geloof. Er zijn al meer dan 15.000 Joden die Jezus erkennen als hun Heer. Dat is ongekend. En wat zie je nou? Nou komt de Alia op gang. De grote terugkeer. Alia betekent gewoon terug naar Sion. Opgang naar Sion. Dus vanuit de diaspora, de verstrooiing, gaat het nu naar de Alia. En die grote bewegingen van Gods geest mogen we nu zien. Dat is buitengewoon. En weet je waar je dan aan moet denken? Dat Jezus op een gegeven moment zegt, en dan praat ze over het einde der tijden. En wat zegt Jezus dan? Als gij de vijgenboom ziet bloeien, dan weet gij dat de zomer nabij is. Hè? Hebben die Joden nou in die 2000 jaar ooit een vijgenboom zien bloeien? Nee, want ze waren weg. Het hele Israël, dat was nou een klein groepje Joden in het noorden van Galilea. Het was een uitgestorven land van wildernis, moerassen en woestijnen. Een eeuw geleden nog. En de Joden hebben het weer ontgonnen allemaal. Maar, dus ze hebben nooit geen vijgenboom meer kunnen zien bloeien. En in 1948, toen hebben ze de staat Israël uitgeroepen. En vanaf die tijd wonen ze daar, zien ze weer vijgenbomen groeien. Dus daarom zegt men wel eens, die tekst hangt zo samen met dat Jezus zegt, als die vijgenboom gaat bloeien, dan weet je dat het einde nabij is. He? Nou, ik vond een hele bijzondere uitleg. Ja, ze hebben nooit meer een vijgenboom kunnen zien bloeien, maar nu kunnen ze het weer zien. He? Ja, en dan is de wederkomst, die komt steeds dichterbij. En weet je, ook dat dal van de dorre doodsbeenderen, dat is zo bijzonder wat God dan zegt. U kent wel, dat is zo bekend. Dan zegt God tegen Ezechiël, voor het dal van waar miljoenen botten liggen, spreek tot die botten en breng ze tot leven. En dat doet hij en dan komen die botten tot leven. Het worden weer lichamen. Het wordt een staat, zegt men. Volgens sommigen slaat het heel duidelijk op 1948, de dal van de dode doodwinden. Maar wat staat er dus ook? En zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Gedoden, dus niet gewoon doden, mensen die stierven, nee, gedoden, dus vermoorde mensen. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven, maar de vier windstreken. Dus hij moet zeggen tot de vier windstreken, oost, west, noord, zuid, blaas in die gedode Israëliërs en ze zullen tot leven komen. En dan staat er ook, Jesaja zegt hetzelfde in Jesaja 43, vrees niet, want ik ben met u, nakroos van Abraham. Ik doe u nakroos van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die naar mijn naam genoemd is. Is niet geweldig? Dus een proclameert, Yahweh, de God van Israël, tot het noorden, oosten en zuiden. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Dat is die grote verstrooiing. En God brengt ze nu terug. De grote Aliyah is begonnen. En daar zijn wij christenen getuigen van. Dus wij hebben een heel andere visie dan die donkere wereld waarin wij nu leven, mensen. Er gloort licht aan de kim. En Israël is aan het terugkeren. En weet u, het is dus naast dat geestelijk ontwaken van Israël, het is nog maar heel klein, maar dat is er. Maar ook de kerk moet ontwaken. En de kerk moet ook zich bewust zijn van haar wortels. En ja, dat is de grote worsteling op dit moment. En daarom moet ik ook elke zondag spreken om de kerken hier in Noordoost-Friesland, ook de PKN-kerken, die zijn ook allemaal slapende en lauw. Die moeten ook wakker worden. Ja, want wij christenen, wij zijn wel het zout der wereld. Wist u dat? Wij hebben een betere boodschap dan de wereld zelf. Die kan zichzelf niet redden. En zo stuurt God deze zieke wereld, deze stervende wereld naar haar einde. En dan als Christus komt, dan begint, zoals Peter zegt in Handelingen 3, de wederoprichting aller dingen. En dan zegt hij in die beroemde redenvoering in met Pinksteren, hiertoe heeft de hemel Jezus opgenomen bij de hemelvaart tot de wederoprichting aller dingen. Dat betekent, de wederoprichting aller dingen, dat Jezus deze oude aarde volkomen gaat herstellen. En dat zal gebeuren bij zijn wederkomst. En nu zijn de eerste ritselingen van dit hele proces van Gods ingrijpen, daar zijn wij nu getuigen van. De wederoprichting aller dingen. En als Christus komt, zal hij de aarde schoonvegen, dat zal niet zachtzinnig gaan. Denk maar om Psalm 2, met een ijzeren knot zal hij zijn tegenstanders verbrijzelen. Maar ja, hij zal verlossing brengen voor degene die op hem vertrouwen. Redding en uitkomst. Dat is het geweldige uitzicht dat wij samen met Israël mogen hebben. Als wij bij Jezus horen, hebben we een geweldig uitzicht, mensen. Hou dat vast, ook in deze donkere tijden. En dan, als Jezus terugkomt, zal er eerst de duizend jaren vrederijk zijn. Daarna komt er nog één keer een revolte, een rebellie van de oude aarde tegen zijn schepper. En dan rukken de legers van de wereld op richting Jeruzalem. En daar zal God hardhandig met ze afrekenen. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Eind goed, al goed. Alles is in Gods handen. En hij zal de geschiedenis tot een volleinding brengen. En wat heeft God een geduld dat je zelfs in de duizend jaren vrederijk geeft hij opnieuw mensen de kans om zich te verzoenen met God. God wil niks liever dan de aarde verzoenen met zich. En alles stelt hij in het werk om mensen de ogen te openen voor zijn koninkrijk. Halleluja. Amen.
Oh.
Zullen we danken en bidden. Vader in de hemel, we komen tot u. Heren, wat is uw liefde groot voor deze gevallen wereld. Wij zouden deze wereld al lang een grote schop gegeven hebben. Maar u houdt vast aan uw trouw, aan Adam, aan Noach, aan Abraham, aan uw belofte aan de aartsvaders. U hebt uw zoon gegeven, de grote verlosser van de wereld. De grote voorbereider van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heer, wat zijt gij groot, wat zijt gij genadig. Heren, we kunnen alleen maar bidden, Heer, heb geduld ook met uw kerk, dat ze tot leven mag komen. Dat ze wakker geschud gaat worden in de komende tijd. Dat ze gaat beseffen dat ze moet kiezen voor of tegen Israël en ten diepste voor of tegen uw koninkrijk. Dat vanuit Israël opnieuw zich gaat verspreiden over de wereld. Heren, schud zo uw gemeentes wakker overal in de wereld. Maar Heer, wees ook met ons land en volk. Ons land wat ook zo God de rug toegekeerd heeft. Heer, schud ook Nederland wakker, ook onze regering. En laat ook politici een grote verantwoordelijkheid mogen kennen. Dat ze niet laf zijn en niet buigen voor de terreur van de islam, maar dat ze moedig zijn. Vader, we bidden u voor Israël, Heer. Zegen de regering Netanyahu, die aan alle kanten ook in de knel komt, soms van binnenuit, van buitenaf. Geef ze wijsheid, hoop en kracht. Wees ook met de legerleiding. Heer, geef ook die bijzondere wijsheid, Heer, nu ze de Gazastrook op punt staan binnen te gaan. Bescherm deze jonge mannen die dan moeten strijden. Bescherm hun, Heer. Wees ook met de gegijzelden. We bidden u, Heer, dat ze toch levend terug mogen komen. We bidden u voor die hele Palestijnse bevolking, Heer, die zucht onder de terreur. Ontferm u over deze mensen. Ontferm u trouwens ook over de inwoners van Israël, Heer, waar vele raketten zullen neerdalen in de komende maanden en jaren. Heer, en ontferm u ook over de Hamas-strijders, ISIS en al die groepen die in blinde haat Israël willen vernietigen van de river to the sea. Heer, we bidden u, open toch hun ogen. Laat het toch gebeuren, Heer, dat ook al zou het maar een klein aantal zijn, dat ze gered worden door u. Dat hun ogen open gaan voor hun eigen verblinding van haat. Dat ze u gaan zoeken in verbijstering. Dat ze u als de echte enige God gaan zoeken. En dat zij getuigen zullen zijn in hun eigen terreurbeweging. Heere, wilt u zo ook in het oorlogsgeweld toch heel bijzonder en krachtig aan het werk gaan. Zoals we het ook zien in Oekraïne. Dat uw koninkrijk ook daar doorbreekt met kracht. Dat ook veel soldaten aan het front hun knieën buigen voordat ze sterven. Heer, wees zo bezig, Heer, op alle fronten in de wereld waar de oorlog op uitbreken staat. En Heer, dan mogen we ook nu aan de vooravond van de derde wereldoorlog toch zeker weten. U hebt de wereld geschapen. U houdt haar in stand. En u voltooit uw koninkrijk op aarde en in de hemel. Dat is ons vooruitzicht. Heer Jezus, dank u voor al uw liefde, voor al uw grootheid, al uw trouw. Elke morgen nieuw. Amen, Heer Jezus. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte zingen uit de Evangelische bundel 125, 1, 2 en 3.
Oh.
Gemeente, ga dan nu heen. Heen in vrede. Sorry. En ontvang de zegen van de Heer. Ja. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen. Amen.